In deze aflevering van Kan Niet Bestaan Niet praten met Anko Scholte ter Horst. Hij is een van de oprichters van Freedom Internet. Met hem praten we over het rumoerige ontstaan van het bedrijf en de bijzondere missie. Anko, welkom in onze podcast Kan Niet Bestaan Niet. We beginnen altijd met een makkelijke vraag. Wat was je allereerste baantje? Dus toen je nog jong was, je kreeg je eerste baantje. Wat was dat?
Dat was banketbakker. Ik ben een banketbakker.
Banketbakker? Nou, ja. Die had ik niet verwacht. Die hebben we niet gehad, maar...
Nee. Ik moest toen harde mokka's maken. Dat zijn van die zandcakejes met mokka en glazuur eroverheen. Daar heb ik er heel veel van gemaakt.
Ja. Ja. Heb je dat lang gedaan?
Anderhalf jaar of zo. Als, op zaterdag en soms in de vakanties.
Ja. Mooi baantje als jonge gast, lijkt me. Het is toch heel vaak bijvullen? Of,
Het was natuurlijk mazzel. Een vriend van mij, zijn vader had een pakketbakkerij en zo kwam ik daarin.
Dus, ja, ja.
En zeker met de kerstperiode gingen we appelbeillets en oliebollen maken. Ja. Dat verdiende goudgeld.
En dat was heel belangrijk als je jong bent natuurlijk. Ja. Hey Anko, je bent niet in het bakkersvak doorgegaan. Beschrijf even wie je bent en wat je gedaan hebt. Opleiding en werk.
Ja, nou, Anko Scholte ter Horst ben ik dus. Ooit afgestudeerd als software engineer, zoals dat mooi heet. Dus softwareontwikkelaar. Dat heb ik ook eerst gedaan in mijn carrière. Ik ben bij een bedrijf toen terechtgekomen, dat heette Cardio Control. En dan maakten we medische apparatuur voor je hart. En ik deed daar de software van. Heel succesvol bedrijf. Ik was daar de vijfde werknemer. Dat heette toen nog eigenlijk een beetje een start-up. En toen ik daar 9 jaar later wegging, was het een beursgenoteerde onderneming met allerlei buitenlandse vestigingen. Dus dat was echt wel een rollercoaster. Maar op een gegeven moment had ik het wel gezien. Ik wilde het anders. En toen ben ik gevraagd om bij Access for All te komen. Eerst als hoofd van de development en later als hoofd van de zakelijke sales. Ben ik veel meer in een commerciële rol gegaan. Nou, dat was een mooie periode. Dat heb ik een aantal jaren gedaan, 1 jaar of 4. Maar ik had de behoefte om een eigen bedrijf te beginnen. Dat wilde ik heel graag. Dat wilde ik al heel lang. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe, wat, waarom, waarin. Ik was zoekende. En ik kreeg een kans om een ander bedrijf over te nemen, door te starten. Samen met een compagnon in iets waar ik niets vanaf wist. En dat was scheepvaart.
Oké.
Ja. Dus ik ben uiteindelijk, het was een scheepsmanagementbedrijf. Daar ben ik ingestapt. Want ik denk, wat kan er misgaan? Hè? Nou, veel. Ja. Kom je snel achter. Dus dat was in het begin niet echt een groot succes. Maar uiteindelijk lukte het goed. We hebben dat uitgebreid tot een rederij. Hadden we eigen schepen. Die hebben we op een gegeven moment ook weer verkocht. En we zijn op een gegeven moment in Nederland met allerlei bedrijven begonnen waar ik in heb geïnvesteerd. Die heb ik ook weer verkocht. En ik was heel lekker als investeerder bezig in allerlei verschillende rollen. Als aandeelhouder of als commissaris of als directeur. En toen begon het grote avontuur waar we het zo meteen over gaan hebben.
Ja, want dat zeg je heel goed. Want de reden waarom we hier zitten in Kan Niet Bestaat Niet, is het ontstaan van Freedom Internet, de internetprovider. Ja. Maar daar gaat best wel een verhaal aan vooraf. En dat begint, en dan geef ik jou weer het woord, met KPN Access for All overneemt. En dan moeten we bij zeggen, Access for All is een van de eerste internetproviders van Nederland. Een soort, wel wat een soort status als vrij niet al te commercieel bedrijf. Werd wel ingelijfd door KPN, wel een opvallende move. Alleen KPN wilde van de naam af. En toen begon het grote avontuur. En dan wil ik ook graag weten hoe jij daar ingekomen bent.
Nou, dat begint in februari 2019. Toen kwam Máximo Ibarra, dat was de toenmalige directeur, CEO van KPN, kwam naar buiten dat hij wilde naar een zogenaamde One Brand Strategy. Alles moest KPN gaan heten. En ik hoorde dat, ik las dat in de krant. En ik denk, nou, dat snap ik wel vanuit zijn positie. Ik zeg, maar bij Access for All zou ik dat niet doen. Goed, het is een bedrijf waar je wel 100% eigenaar van bent, aandeelhouder van bent. Maar het is wel een bedrijf met een heel eigen small, met een heel veel klanten die echt bewust daarvoor kiezen. Een partij die echt ergens voor staat. En dat haal je dan weg. En die klanten komen niet zomaar naar KPN. Dus dat is, en ze betalen vaak ook nog meer dan bij KPN.
Ja.
En het is een heel winstgevend bedrijf. Waarom zou je dat doen? Want je begint een heel ingewikkelde migratie. Klanten lopen weg. Leek me heel onverstandig.
Dat zei je tegen jezelf aan de keukentafel.
Dat zei ik tegen mezelf aan de keukentafel. Toen zag ik dat Kirsten Verdel, dat is iemand die ik kende, was een oud collega van mij bij Access for All, die was een handtekeningenactie gestart van Access for All moet blijven. En dat ging helemaal boom.
Ja, viraal.
Ja, er waren binnen no time 25.000 tot 30.000 handtekeningen. Uiteindelijk werden er 55.000 of zoiets. En men die had ook bedacht, ik ga een actiecomité starten om het tegen te gaan, een tegenbeweging. En ik heb haar gebeld. Wij kennen elkaar nog steeds. Heel veel collega's, oud-collega's van Access for All hebben nog steeds heel veel contact met elkaar. Dat is een hechte groep. Dus ik heb Kirsten gebeld. Ik zei, goh, wat een goed idee, zo'n actiegroep. Want ik vind het ook een stom plan. Kan ik ergens mee helpen? Waarop Kirsten zegt, ja, waarmee zou je kunnen helpen? Ik zeg, nou, geen idee. Is er een plan? Nee, er is geen plan. Nou, zullen we dan
een plan maken?
Nou, zo is dat een beetje gaan rollen. Ja. En uiteindelijk ontstond er een actiecomité waar 13 mensen in zaten. Oud-collega's van Access for All, maar ook een aantal mensen die op dat moment nog bij Access for All werkten. En toen zijn we eigenlijk gewoon campagne gaan voeren. En daar heeft Kirsten de hoofdrol in gespeeld. Die vanuit haar werk deed ze heel veel public relations, public affairs. Dus die kon goed campagne voeren. Dus we kregen heel veel media-aandacht. En we zijn gaan zitten met KPN. Van beste, want dat was plan A. Access for All moet blijven. Hoe kunnen we KPN uitleggen? Dit is echt een heel slecht plan.
Ja.
Dit moet je niet doen. Hè? Nee. Het is de kip met gouden eieren weggooien. Nou, in eerste instantie tegen dovemansoren gericht. En in tweede instantie hebben we daar echt ook nog wel gesprekken over gevoerd met Maximo Ibarra. Ik heb met Kirsten daar hier in Rotterdam op het hoofdkantoor hebben we daar meerdere gesprekken over gevoerd. Hebben we zelfs gepoogd Access for All te kopen. Nou, dat is allemaal niet gelukt.
Nee.
Ook al hadden we vrij snel het idee van, nou ja, de kans dat het lukt, want we merkten al dat ze best wel vastberaden waren. Die kans dat het niet lukt, is best groot. Dus als het niet lukt, hebben we dan een plan B. En toen is er aan mij gevraagd, omdat ik verder de meeste ervaring had in het opzetten van ondernemingen en doen, van goh, Anko, kan jij eens een businessplan maken? Is het mogelijk om een nieuwe partij in dat gat, in die niche die dan ontstaat, neer te zetten in deze overvolle markt met internetproviders? Want het is niet eenvoudig.
Nee.
Nou, ik zei, oké, ik ga wel een plan maken. Dus ik ben gaan kijken, ben achter de computer gaan zitten. Ik ben met mensen gaan praten, mensen gaan bellen. En ik dacht in eerste instantie, nee, dat is niet zo eenvoudig.
Nee.
Kan niet.
Nee.
Maar, kan niet bestaan. Maar, ik had wel zoiets, hey, er is iets raars aan de hand. Er is heel veel support van, 55.000 handtekeningen. Allemaal klanten van Access for All die zeggen, het moet niet gebeuren. Ik ging met leveranciers en partijen praten, want je hebt heel veel partijen nodig om iets te doen. En er was enorm veel goodwill voor dat alternatieve idee. Dus als je genoeg goodwill hebt, en die partijen zeiden ook, we gaan je helpen met lagere inkooptarieven of gewoon support.
Ja.
En je hebt genoeg mensen die snel genoeg willen overstappen, dan zou het kunnen.
Ja.
Nou, en toen zijn we dat plan gaan uitwerken. En een onderdeel van dat plan was uiteindelijk ook van, ja, maar we willen het ook anders doen. Want een van de grote problemen die we zien, hè, als je in de internetwereld gaat kijken, daar zijn een aantal bedrijven heel groot. Er is een enorm groot winstbejag, laat ik het zo zien hier en daar. En we hebben gezegd van, ja, wat we nu willen voorkomen is dat we weer een situatie krijgen waarop een toch wel ideologisch bedrijf verkocht wordt aan een grote telecomprovider.
Ja. Dat werd dus streaming internet, maar ik wil eerst nog even hebben, want over jouw rol hierin.
Ja.
Want wat ik interessant vind is, waarom doe je dit? Je hebt net verteld dat je hebt hard gewerkt, je hebt het goed gedaan.
Ja.
En je weet gewoon hoeveel, even plat Rotterdams, gezeik het is om een bedrijf of over te nemen of op te zetten. En nou ja, dan zeker nog als je het via bepaalde normen en waarden wil doen.
Ja.
Waarom?
Nou, ik had op een gegeven moment, ben ik natuurlijk dat businessplan gaan maken. En dan ontdek je spreekt met veel mensen en je ontdekt hoeveel enthousiasme er is voor zo'n idee.
Ja.
En toen we op een gegeven moment wat verder waren en KPN echt ook zei van, joh, we gaan Access for All niet verkopen, we gaan het allemaal niet doen, we gaan het allemaal opheffen, we gaan het allemaal doen. Toen heeft het actiecomité aan mij gevraagd, joh, we willen dit plan bij gaan doorzetten, wil jij dat dan gaan leiden? Wil jij dat gaan opzetten? En toen dacht ik, toen heb ik even bij mezelf te raden gegaan, want dat stond helemaal niet op mijn radar op dat moment.
Nee.
En toen dacht ik van, jeetje, wacht even, ik ben nu, doe dit en dit en dit. Als ik dit ga doen, moet ik daar echt volop in. Hè? Dat is niet een bijbaantje.
Nee.
Dat is echt knallen, want dat is echt een heel nieuw bedrijf uit de uit de kluit te trekken. Ja. En in een moeilijke markt.
Ja.
En toen heb ik echt gewoon gezegd, maar dit is zo cool.
Ja.
Als we dit voor elkaar gaan krijgen, als we dit lukt,
ja.
Dat is echt het coolste wat ik ooit gedaan heb.
Ja.
Dit moet ik doen.
Nou, dat is een beetje het antwoord wat ik hoop. Want ik heb even wat snel opgeschreven, ik val je in de reden, maar ja. Ik heb merkwaarde opgeschreven. Is dat, je zegt net zelf, Accessful was echt een club, een merk waar mensen waarde aan hechten, emotionele waarde, waar ze zich fijn en veilig bij voelden. En mijn persoonlijke noot is dat ik dat tegenwoordig een beetje mis bij heel veel merken en bedrijven, zeker in de tech sector.
Ja.
En ik merk ook aan jou dat je dat fijn vindt om daarmee te werken en dat je daar dus wel je kostbare tijd aan wil besteden. En dus zeg maar Freedom Internet hebt gemaakt.
Ja, kijk, wat je doet is, het idee is niet dat je nou per se een internet, je hebt een missie, je wil iets bereiken. En dat ga je voorop stellen. Hè, dus, en dat, dat kun je vertalen naar merkwaarde, maar het gaat nog niet eens om die merkwaarde. Het gaat echt om die missie. Hè, dus wij willen een ander internet maken.
Ja.
Waar het profileren van gebruik niet mogelijk is. Dat het informatie vrij toegankelijk is. Hè, daar zijn we heel erg mee bezig.
Ja.
En dat is de kern.
Ja.
En het bedrijf, het helemaal... Dat bouwen is eigenlijk het middel om dat doel te bereiken.
Ja.
Dat is je draait het om. Aandeelhouderswaarde is dus ook minder belangrijk. Die missie komt altijd voorop.
Ja. En dat is dan ook wel waar twee dingen samenkomen. Is dat we hebben al een tijdje internet in Nederland. En het is nu gewoon heel normaal geworden. Net als de water uit de kraak komt de wifi uit de muur. Mensen staan er niet zoveel bij stil. Maar er is veel aan de hand. In die hele internetwereld.
Ja.
Google die wil van alles, begrijpelijk, want die wil geld verdienen. En we weten allemaal eigenlijk niet wat er met onze data gebeurt. Nou, ik zie dus nu het mooie bedrijf Access for All en dat gedachtegoed met deze bewustwording bij elkaar komen in Freedom Internet. En je gaf net al aan, we wilden iets opzetten met andere waarden dan zeg maar de moguls uit de markt die eigenlijk alleen winst voor aandeelhouders gaan.
Ja. En dus daarom zei ik al van, we hadden bedacht van hoe gaan we dat nou anders doen? En hoe gaan we nou die missie voorop stellen boven de aandeelhouderswaarde? En hoe borgen we dat? Dus dan moet je gaan denken, ja, dan, met een mooi woord heet dat dan governance. Hè? Hoe ga je dat echt in elkaar zitten? En toen hebben we gezegd, nou, we gaan het op zo'n manier inzetten. We hebben een aandeelhouder en dat is een stichting. In ons geval heet dat Stichting Appeltaart.
Fantastisch.
Ja. En de Appeltaart kan ik nog wel over terugkomen waar dat vandaan komt.
Ja.
Dat heeft een geschiedenis. Maar die noemen we die Stichting Appeltaart. En die stichting heeft eigenlijk maar één doel. Naast aandeelhouder zijn is bewaken van de missie. Dus we hebben dat vastgelegd in onze statuten. Maar ook in een zogenaamd corporate charter. Zoals dat heet. Staat gewoon op onze website. En het enige wat die doet is naar Anko kijken. En de rest van het team. Houden jullie daar aan? Doen jullie geen dingen met het bedrijf die... in strijd zijn met dat corporate charter en die statuten.
Ja, vind ik interessant. Er zitten vier mensen in. Vier mensen in.
Ja.
En hoe kies je die? Want die moeten dan wel dat idee, die gedachte goed begrijpen en daar ook wel streng genoeg zijn tegen Anko.
Ja, nou oorspronkelijk was het heel simpel. We moesten alles heel snel opzetten.
Ja.
Dus oorspronkelijk waren dat gewoon een aantal mensen uit dat actiecomité Accessful moet blijven. Ja. Die ze hebben gezegd, nou, ik wil dat wel doen. Die hebben zich daar vrijwillig voor aangemeld. En dat was een oud-directeur van Accessful zat daarbij. Er zat een oud-public affairs-medewerker van Accessful bij. Er zat iemand anders bij die een hele andere rol weer had. Dus dat was een diverse club. En op dit ogenblik zie je dat er al ook wisselingen. Want we hebben ook gezegd, je moet dat ook snel wisselen. Hè, om het fris te houden. En dan wordt er gewoon door het bestuur mensen gezocht die daar interesse in hebben. Die dat willen doen, want het is onbezoldigd verder.
Ja.
Dus je moet het echt vanuit... Die passie doen.
Ja.
Dus ik kies het niet. Dat is ook, zou ook raar zijn. Ja. Ze controleren mij als het ware.
Ja, precies.
En we hebben ook na zitten denken, want dat is natuurlijk wel een ding. Stel nou dat de Access of Freedom Internet BV is gewoon een BV. Die moet gewoon winst maken, want je moet kunnen groeien, je moet kunnen innoveren, je moet kunnen investeren in nieuwe diensten of nieuwe ideeën.
Ja.
Maar het zou kunnen zijn in de toekomst dat we ook winst gaan overhouden en zou je dividend kunnen keren.
Ja.
En dan is de grote vraag, wat ga je daarmee doen? Hè, want als het naar een stichting gaat, ja, dan zit stichting ineens met geld en de stichting heeft geen winstoogmerk.
Nee.
Dus we hebben als secundaire punt bij die stichting gezegd dat het ook als fonds kan optreden, dat als er andere initiatieven zijn die passen bij onze missie voor een open, vrije internet, dan zou men daar geld kunnen aanvragen als sponsoring, als fonds. Dus op die manier hebben we dat zo opgezet. Daarnaast hadden we toen op een gegeven moment gezegd van oké, we moeten ook geld hebben, want anders kunnen we geen bedrijf starten.
Nee.
Dus we hebben ons geld opgehaald met crowdfunding. En we hebben in eind 2019 de eerste ronde gedaan. Toen hebben we geld opgehaald als lening, 2,5 miljoen. Dat was toen de meest succesvolle crowdfunding in Nederland op dat ogenblik. Want dat duurde 3 dagen en hadden we die 2,5 miljoen binnen.
Dat is een groot
binnen
bedrag.
Een dag, ja. Meer dan een miljoen. En dat was op het NOS-journaal overal, dat was echt sensationeel.
Waar komt het geld van? Zijn dat, waren dat particulieren of bedrijven die zeiden...
Particulieren. Allemaal van die mensen die vonden dat dit moest gebeuren. Die hebben gedaan op die missie. Die zeiden van, het is zo goed dat er nu een bedrijf opstaat dat internet gaat leven. Ja. Maar ook knokt voor privacy, online privacy, voor beter internet, voor een open internet. Dat moet gebeuren.
Ja.
Technisch, net wat de dingetjes anders doen. Dus op die missie hebben mensen gezegd, daar wil ik best wel kleine bedragen. Maar heel veel mensen met klein bedrag maakt heel veel geld.
Ja, ja.
Nou, dat is wat er gebeurt. Dus echt crowdfunden.
Ja.
Dus daar hebben we ons startkapitaal mee opgehaald. Dus toen zijn we begonnen in 2020. Ja, en ook net toen we begonnen brak corona uit. Dat was een beetje ongelukkig. Want ja, voor elk bedrijf is het ongelukkig. Maar als je net start als starter, ja, is het echt is niet best. Extra... kak. maar goed, we hebben ons er doorheen geslagen met heel veel ploeteren en werken. En zijn toen in mei, juni 2020 de eerste klanten gaan aansluiten, heel rustig. Naar televisie, die bellen erbij, gewoon echt standaard diensten die je moet hebben als internetprovider.
Ja.
Verder gaan uitbouwen. En een jaar later werden we door de Consumentenbond verkozen als de beste alles-in-één-provider van Nederland.
Dus heel snel eigenlijk.
In een jaar tijd.
Ja.
Dus dat was super snel.
Ja.
Maar goed, dan komt het volgende probleem. Want 2,5 miljoen klinkt als heel veel geld, maar is in deze markt is het helemaal niks.
Nee.
Dus we moesten geld hebben weer, hè? Dus we hadden extra financiering nodig. Toen zijn we gezegd, nou, we gaan weer crowdfunden. Dus toen hebben we in juni 2021 weer een ronde gedaan. En toen hebben we het anders gedaan. Toen hebben we gezegd van, nee, je kan een beetje mede-eigenaar worden. Okay. Dus toen hebben we een deel van ons aandelenkapitaal, want alle aandelen zaten natuurlijk in die stichting Appeltaart.
Ja.
Toen hebben we een deel gezegd, nee, die gaat naar een andere stichting. Dat noemen we een stichting administratiekantoor, een stak. En die heet Appelpunt. En dan kon iedereen...
Jullie hebben heel veel plezier gehad in het bedenken
van de
plezier, naam.
Ja, natuurlijk moet je... Het moet ook leuk zijn.
Ja, hè? Nou, helemaal mee eens.
Je moet echt lol erin hebben, want anders wordt het een hele zware last.
Ja.
En toen... en we zeiden, nou, mensen kunnen dan certificaten kopen. Daarmee koop je een stukje eigendom en een stukje winstrecht. Maar je hebt geen stemrecht. Hè? Dus dat is dan gescheiden. Want je wil die missie blijven bewaken.
Ja,
dus dat blijft bij Appeltaart.
Ja.
En dat hebben we toen in 2 weken 4 miljoen mee opgehaald. Dus dat was ook echt een groot succes. Ook allemaal particulieren. Een enkeling die wat meer doet. Maar de meeste doen... het gemiddelde bedrag was ongeveer €880 ongeveer. Okay. Wat mensen hadden ingelegd.
Ja.
En was een groot succes. En dat hebben we nog een keer gedaan. Want we hebben afgelopen november een derde ronde gedaan. Ook op basis van die certificaten. En daar hebben we weer 1,5 miljoen mee opgehaald.
Oké.
En dat is ook weer gewoon goed verlopen.
Ja.
En dat was best spannend. Want we zitten in een andere tijd nu met energie en inflatie.
Ja.
En dus we waren best van, derde ronde nu in deze periode, november.
Ja.
Oeh, spannend. Ook november, december zijn niet de ideale maanden voor crowdfunding. Omdat dan... iedereen inderdaad bezig is met energiecontracten en zorgverzekeringen. Maar ook, ging prima.
Ja. Na de break horen we waarom Freedom Internet anders is dan andere providers. En gaan we dieper in op het idee achter het bedrijf.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your edge met de Motorola Edge 30.
Ik wil nog even terugkomen op de waarde van de waarde van Freedom Internet. Want je vertelt net al van, we willen het. Access for All was een ander bedrijf die andere waarden had als de KPN's en T-Mobile's. En dat willen wij voortzetten. En dat gaat vooral over beschikken over eigen data niet gevolgd worden, getrackt worden. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, allereerst wil ik wel zeggen, kijk, wij zijn gebaseerd op de ideologie die er ooit bij Exfol was. Hè? Maar we zijn wel echt een ander bedrijf. Hè? Dus we zijn niet Exfol 2.0. We doen ook dingen soms wat anders en misschien ook zelfs wat veel strenger in de leer soms dan Exfol wel was. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar wat we hebben gezegd is, wij willen eigenlijk ten eerste dat bedrijven zo min mogelijk van je weten en zo min mogelijk met jouw data doen. Hè? Data, mensen, datahandel, zoals ik dat noem, zou geen handel moeten zijn. Hè? Want dat zijn jouw gegevens en bepaal jij wat ermee gebeurt. Nou, dan beginnen we bij onszelf door ook zo min mogelijk van je te willen weten. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel gegevens nodig, want anders kunnen we geen internet en je huis leven. Dus ik heb wel je adres nodig, anders wordt het lastig. Ja. Maar of jij man, vrouw, X, weet ik veel wat bent, I don't care.
Ja.
Vragen we ook niet naar. Nee. Willen we ook niet weten.
Nee.
Als ik een nieuwsbrief uitstuur naar klanten, ik ken bijna geen bedrijf die het zo dus doet. Wij hebben onze nieuwsbrieven volledig uitgekleed. Er zit geen enkele tracker, hidden pixel of tracer meer in. Terwijl alle bedrijven doen dat, want die willen precies weten, is mijn nieuwsbrief gelezen, waar is er op geklikt?
Operate.
Ja, ja. Nou, doen wij niet.
Nee.
Onze website heeft geen cookies. Ja, er zit wel een sessiecookie in, zoals dat heet. Dat is een tijdelijke cookie om gewoon even dingen bij te houden die je in een formuliertje aan het invullen bent.
Ja.
Maar voor de rest geen cookies.
Nee.
Dus daarom hoeven wij ook geen cookie-melding te doen.
Nee.
En het werkt gewoon, dat kan gewoon. Waar degene die daar dan over gaan stuiteren zijn, dan de marketeers. En dan zeg ik tegen de marketeers, weet je, marketing is prima, maar dan moet je dus nu creatief en nadenken.
Ja.
Dan hoef je niet meer heel makkelijk als een soort vergaarbaar, kom maar met die data, want dat is lekker makkelijk, dan heb ik het maar.
Ja.
En dan daarna denk ik wat ik mee doe. Nee, je gaat er maar eens even goed over nadenken. Google Analytics gaan wij niet gebruiken, want dat is een derde partij, komt er niet in. Hoeft ook helemaal niet. Dus al die dingen kijk je heel naar. Als wij zelf onze systemen waar wij klantendata in houden, kijken wij heel strikt van, nou, we willen eigenlijk het allemaal op eigen machine, eigen hardware hebben. Hè, zodat we het niet hoeven naar een derde partij hoeven te delen. En we kijken of er open source oplossingen voor beschikbaar zijn. Vaak wel, soms niet. En je merkt ook dat het doen met open source oplossingen, het zelf draaien, dat het soms ook complex maakt, moeilijker maakt, ook vaak kostbaarder maakt. Hè, dus dat is, want het is ook gewoon meer werk. Dus je hebt er gewoon meer menskracht voor nodig om dat te doen. En soms ontdek je van, dit moeten we wel met een derde partij doen of uitbesteden. Nou, dat is dan zo, maar dan ga je er heel hard voor werken dat het op een goede manier gebeurt. Om je een idee te geven, we moesten op een gegeven moment, televisie konden we niet zelf doen. Daar hebben we een derde partij bij gehaald die die televisie levert. En toen hebben we gezegd van, maar jongens, jullie privacyverklaring en jullie verwerkersovereenkomst, dat is echt belabberd.
Ja.
Dat gooien we in de prullenbak, we gaan het gewoon opnieuw schrijven. Nou, dat vinden ze dan heel dingen van, hoezo? We hebben heel veel klanten, die hebben het allemaal goed en prima.
Ja,
dat is zo, maar zo moet het niet.
Nee.
Het moet anders.
Ja.
Nou, en dan gaan we dat doen en uiteindelijk lukt dat. En ze hadden een supportsysteem waar bijvoorbeeld kijkgedrag in zichtbaar was voor supportmedewerkers. Ik zeg, waarom? Een supportmedewerker hoeft echt niet te weten of jij gisteravond naar Jinek of Bo hebt zitten kijken.
Ja,
dat is niet van belang.
Nee.
Eruit.
Ja.
Dat hebben ze gedaan voor heel Europa, want ze leveren in meerdere landen.
Ja.
Hebben ze gedaan. Weet je, op die manier kun je echt wat voor. Ja, als je maar heel principieel in die dingen bij en uitlegt, waarom is dit nodig?
Ja.
Als je me echt goed kan uitleggen waarom iets nodig hebt, dan kunnen we het over hebben. Maar als je het niet kan uitleggen en dat gewoon, het is lekker makkelijk, dat is geen antwoord.
Nee.
Nou, en zo probeer je zelf in je eigen dienst het al goed te doen. En vervolgens probeer je druk te maken op grotere scale. Hoe gaan we met dingen om?
Ja.
Waarom krijgen kinderen van 4-5 jaar aan een Google-account op school? Dan ga je daarover nadenken, ga je daar druk over maken.
Ja.
Dan vormen we een coalitie met een aantal partijen. En dan gaan we daar een soort groep voor oprichten die zich hard maakt om dat te kijken van, kunnen we het ook anders doen?
Ja.
En dat zijn lange trajecten. Want dat is niet zomaar dat het morgen anders is.
Nee.
Maar je probeert het begin bij jezelf.
Ja.
En daarna probeer je het ook op andere schaal andere ideeën te brengen.
Ja. Ja, ik vind het heel interessant. Ik kom zelf ook een beetje uit deze sector. En ik hou van meten. Ik vind het leuk om te zien wat het gedrag is en dergelijke. Maar ik snap ook heel goed dat het soms data is die ik eigenlijk helemaal niet mag hebben.
Hè? Ja.
Die vervelend kan zijn voor mensen. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van ja, er wordt heel veel gratis aangeboden. Google biedt gratis Gmail aan, je kunt alles gratis krijgen.
There is no such thing, hè? If it's free, you're the product.
Maar daar wil ik naartoe. Yeah. Daar heb ik minder moeite mee. Dan denk ik bij mezelf, ja, sorry. Die keuze maak je nu zelf. Ja. Door iets gratis te krijgen, dan moet je ook iets inleveren. Ja. Dan wil Google jou volgen en op maat gemaakte advertenties serveren, zodat hun klanten sneller dingen verkopen. Het is een heel logisch traject. Maar die bewustwording verschuift nu. Dat zie je overal. En dan is het inderdaad heel mooi om te zien dat freedom internet daar is. Hoe moeilijk is het om dat vast te houden? Om daar mensen bij te vinden? Want je hebt je mensen, je hebt je ontwikkelaars, je hebt een commercieel team nodig. Ja. Je hebt toch marketing nodig. Want ja. Wat ik fijn vind om te horen, jullie zijn wel gewoon een BV en een bedrijf en we willen gewoon winst maken. Want
correct.
Geen winst maken is doodsteek voor je bedrijf. Ja. Dat is niet vol te houden.
Nee.
Het is wel leuk dat je met die winst andere dingen doet, maar dat is secundair. Je moet winst maken en dat is goed. Hoe krijg je dat? Je bent ondernemer. Hoe hou jij dat als persoon? Want je bent wel een beetje de voortrekker, hè? De Steve Jobs van... Niet? Oh, nou ja, in ieder geval het leidende figuur. Hoe doe jij dat?
Wat je nodig hebt is een team dat heel gemotiveerd is en achter dit hele verhaal staat. Dat is echt key. En we hebben tot nu toe het geluk gehad dat die mensen zichzelf gemeld hebben. Wij hebben nog heel weinig echt heel erg moeten leuren en sleuren om mensen te vinden. Want mensen melden zich gewoon van, ik wil heel graag voor jullie werken, want jullie staan ergens voor. En dat heeft ervoor gezorgd dat we een heel groot gemotiveerd team hebben, die dus ook echt daarvoor werkt. Dus dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan. Er zijn genoeg mensen die dat nog willen. Ik kan minder mensen aannemen, omdat ik moet eerst ergens zijn voordat ik weer iemand kan aannemen.
Ja, ja.
Dus ze hebben zich meer aangemeld dan ik aan kon nemen.
Ja.
Dus dat is een luxe positie, zeker in deze markt. Dus dat is eigenlijk wel heel goed gegaan.
Ja.
En vervolgens zijn we echt vanaf dag 1 aan de gang gegaan van, wat voor een bedrijf willen we nou zijn? Qua ideologie, die is duidelijk, maar ook qua cultuur, intern. En daar zijn we vanaf dag 1 mee aan de gang gegaan. Hoe kunnen we het zo open mogelijk houden, dat iedereen kan zijn wie hij is, of zij is, of weet ik veel wat is.
Ja.
Kan naar mij toe stappen als iemand het niet mee eens is. Dat betekent ook dat als wij een nieuwe dienst of op een nieuw glasvezelnetwerk internet gaan leveren, dat moet alles goed geregeld zijn. Dan moet iedereen ook akkoord zijn. Dus ook de supportdesk-medewerker, die moet zeggen, ja, ik voel me hier oké bij, want ik heb genoeg data om mensen goed te kunnen helpen.
Ja.
Dus iedereen is erbij betrokken.
Ja.
Dus betrokkenheid is key.
Ik heb het idee dat het hele platte organisatie is. Dus dat we, helemaal in plat wel. Kan natuurlijk niet, maar dat iedereen wel veel weet van elkaar en wat ze doen. En
het is, kijk, toen we begonnen ben je met een paar mensen en dan is het zo plat als een dubbeltje.
Ja.
Dat is gewoon zo, want iedereen is gewoon aan het doen. En ik was ook gewoon klantenvragen aan het beantwoorden als het druk was. Ja. Dus dan doet iedereen alles aan doen. Maar nu zijn we wat groter. We zijn nu met 30 mensen. Ja, dan ontkom je er bijna niet aan dat er toch een soort gelagen iets komt. Hè? Dat, je hebt toch een soort teamleaders nodig of teamleads. Daar is ook behoefte aan. Hè? Mensen willen ook toch een beetje, wat gaan we doen? Bij wie moet ik zijn als ik ergens mee zit? Dus dat ontstaat wel. Maar welke is openheid? Dus iedereen weet wie waar mee bezig is. Iedereen weet wat er speelt. We vertellen veel. We zijn heel open, ook over de cijfers intern. Over hoe dingen lopen. Iedereen kan zien hoeveel orders er binnenkomen. Voor een idee is dat we hadden vorig jaar een doel gesteld. Ik had iets gezegd, ik mag geen getallen noemen, maar we hadden een soort getal gezegd. Als we dat halen aan het eind van het jaar, neem ik een Anacam.
Oké.
Nou, wat je dus dan krijgt, is dat iedereen is continu elke dag bezig met die orders.
Ja.
En zegt van, zoveel orders per dag, dan zitten we op HKD, het Hanekamp-doel.
Okay.
En dat is iedereen mee bezig. Het hele bedrijf.
Ja.
Iedereen is daar mee bezig.
Ja.
Maar dat geeft een soort saamhorigheid.
Ja.
En dat is belangrijk.
Ja. Ja. Personeel is je beste kapitaal. Mm-hmm. Dat is ook mijn ervaring.
Kapitaal een beetje ongelukkig worden.
Nou ja, maar in bedrijfsmatig denk je altijd in kapitaal assets. Ja. En mensen vergeten heel vaak de waarde van een team. Wat jij nu zegt, dat mensen het fijn hebben met elkaar. Dat geeft gewoon heel veel extra energie in een bedrijf. Dat is heel mooi om te horen. Ik had jou nog een vraag gesteld.
Ja.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola. En die zeggen van, joh Dimitri, jij mag elke gast mag je een smartphone laten weggeven aan iemand anders die veel heeft betekend voor de persoon zelf of voor de missie of voor het doel. Iemand in de organisatie of daarbuiten, vrouwen en kinderen zijn iets te makkelijk. Ik heb jou heel weinig tijd gegeven om na te denken, maar heb je iemand kunnen bedenken?
Ja, ik heb ondertussen even zitten nadenken.
Oh, jij kan twee dingen tegelijk.
Nou, ik doe net alsof. Tijdens het gesprek kwam ik daarop. En toen dacht ik van, wie heeft er nou uiteindelijk voor gezorgd dat ik hier zit? En dat was eigenlijk het eerste belletje wat ik heb gedaan met Kirsten Verdel.
Ja.
Dat heeft ervoor gezorgd. Dat is de spark geweest dat dit is gebeurd.
Ja.
Dus ik wou zeggen, Kirsten Verdel.
Nou, dan krijg Kirsten Verdel van onze hele mooie Motorola smartphone opgestuurd. Ik proef uit dit gesprek natuurlijk Freedom Internet, voortgekomen Access for All, maar ik proef ook wel dat jij daar toch wel een centrale rol in hebt gespeeld met enthousiasme en liefde voor het merk. Dat vind ik heel bijzonder. Waar zie je dit heen gaan? Anko en Freedom Internet.
Oh, Anko en Freedom Internet. Nou kijk, voorlopig Tuurlijk sta ik centraal erin, maar het is natuurlijk een team effort. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Ik ben helemaal niks zonder de mensen die daar allemaal zijn. Maar wat we echt willen... Kijk, we willen die missie kunnen doen. Dus we willen echt kunnen investeren daar ook in. In eigen nieuwe innovatieve diensten die dat ondersteunen. Maar ook op politiek niveau. Dus dat betekent dat we echt moeten zorgen... in eerste instantie dat we een goed winstgevend bedrijf zijn. En dan moet ik gewoon heel eerlijk zijn, we zijn in 2020 begonnen. We zijn nu net in 2023 aan het komen. Dat zijn we nog niet.
Nee.
We hopen eind dit jaar die omslag te maken.
Ja.
De voortekenen zijn goed.
Je hebt gewoon een aantal gebruikers nodig om de kosten
kritieke
zo te
kunnen
reduceren. Kritieke massa.
Je hebt een kritieke massa nodig. Nou, daar groeien we naartoe.
Ja.
Ik denk dat eind dit jaar we daar ook zitten.
Ja.
En dan kunnen we de komende jaren, dan moet je kaststroom ook nog positief worden. Die hobbelt er even achteraan, omdat er veel voorinvesteringen zitten. Maar dat je dan echt dat verschil kan maken. En dan ben ik op een moment dat ik zeg van we hebben niet alleen een bedrijf gestart, maar we hebben nu ook een bedrijf dat een verschil kan maken. En dat is wat mij betreft, voor mij, het doel waar ik wil komen.
Het verschil maken ten opzichte van andere bedrijven.
Ja,
ja. Anko, ik vond het een heel mooi gesprek. Ideologie bestaat nog, ook in een commerciële omgeving waar winst gemaakt moet worden. Dat vind ik super fijn om te horen. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een aflevering van Kan ik bestaat niet, een productie van Klets Media en mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones.